Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 116 van de invasie. Arjan.
Nou, op de grond. Russen hebben dus gisteren zaterdag 2 pogingen gedaan om de stad Izium te bereiken. Als je dat namelijk hebt, dan kan je dus met alle reservisten die je hebt naar Severodonetsk optrekken. Hè?
Ja.
En de burgers in Severodonetsk willen niet die fabriek verlaten. Rusland biedt natuurlijk weer evacuatie aan naar Russisch grondgebied, maar daar hebben ze geen behoefte aan. Zaterdag heeft Rusland ook een wapendepot in Novomoskovsk verwoest.
Ja.
Wacht even, is het geen brandstofdepot, jongens?
Een brandstofdepot is het.
Ja, Boekenstein zit weer de zaak te flessen, hè? Een brandstofdepot in Novomoskovsk. Dat is dus ten noordoosten van Dnipro, hè? We zitten een beetje in het midden.
Ja.
Russisch projectiel is aangekomen in Kryvyi Rih, 3 gebouwen in puin. En ook in Izium is een gasfabriek met een Russische raket in lichter laaien gezet. En trouwens, in Izium, daar kwam dus als soldaat die beroemde Maidan-activist van 2014, Roman Ratushny, om. En die werd dus vandaag in Kiev. Duizenden mensen hebben daar de laatste eer aan betoogd.
Dus wat we eigenlijk zien is dat dat concentreren van troepen ten oosten van Severodonetsk gewoon doorgaat. Zoveel mogelijk troepen worden nu bijeengebracht om de slag om die stad te winnen en dan naar het westen door te persen. Om dan uiteindelijk de hele Donbass in te nemen. Nou ja, of dat gaat lukken, weten we natuurlijk niet. Een aantal analisten die zegt dat het nog een paar weken zelfs kan duren voordat die hele stad is ingenomen. Dus het is inderdaad een langdurige affaire. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat zowel in het noorden als in het zuiden, dus bij Kharkov, Kharkiv en Gerson, de boel geconsolideerd wordt. Dus er wordt echt afgesloten. En ja, dan ontstaat er straks toch een redelijk te verdedigen gebied, als ik het zo goed bekijk.
En als we dan nou deze analyse verbinden met die Amerikaanse twijfel om die 4 grote drones met wapens aan te leveren. Dus het Witte Huis had het al goedgekeurd. De MQ-1C Grey Eagle drones, $10 miljoen per stuk. Maar het Pentagon aarzelt met als reden van ja, we zijn bang dat het in Russische handen valt.
Nou ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Want als zo'n ding wordt neergeschoten en hij wordt uit elkaar gepeuterd en er wordt gekeken wat erin zit. En misschien wordt hij ook wel, misschien worden er ook onderdelen, chips van gebruikt. Ik weet niet wat die Russen er allemaal mee kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat je niet wil. Hè. Je wil niet dat zo'n wapensysteem in de verkeerde handen valt.
Ja, dat begrijp ik heel goed hoor. Maar mijn vraag aan jou, Rob, is eigenlijk van. Kijk, ze hebben maar een fractie van de wapens die ze willen hebben. We zien dat Rusland toch met een opmars bezig is. Hoe gaan die gesprekken nou tussen Zelensky en Pentagon, jongens? Hij wil veel meer hebben. We staan aan de vooravond van dat de Donbass misschien toch in zijn geheel gaat vallen. Ik zou zo graag nog een webcammetje even willen hebben in Zelensky's bureau.
Maar kijk, weet je, Arjan, hij wil dus ook 4 van die MLRS'en leveren. Dat zijn die meervoudige raketwerpers. De oorspronkelijke vraag van Zelensky was een paar 100. Ik heb berekeningen gezien dat hij, als hij er 100 heeft, dat hij dan mogelijkerwijs over de hele frontlinie in staat is om de Russische opmars tot staan te brengen. Dus het is allemaal te weinig. Het zou mij gewoon niet verbazen, als ik zo zie wat daar gebeurt, dat het Witte Huis toch op een of andere manier aanstuurt op een staakt het vuren. En als je dat niet wil als Witte Huis, dan moet je dus heel veel meer materieel sturen. Maar veel materieel betekent ook dat je je eigen krijgsmacht uitholt en dus niet in staat bent om, als de oorlog echt verder escaleert naar een oorlog met Rusland, om je te kunnen verdedigen of in het offensief te kunnen gaan. En het maakt je ook kwetsbaar in China. Dus ik denk, als ik dat zo bekijk, dat dat Biden gewoon aanstuurt op een staakt vuur. En dat kan je dus doen, dat hebben we al eerder gezegd, hè, door aan die knop te draaien waarmee je wapens kunt leveren. Ik weet niet, zie ik het nou verkeerd? Of,
Nou ja, ik deel het helemaal. Want kijk, er zijn dus gewoon veel te weinig wapens. Dat zeggen alle experts. Hè?
Ja.
En tegelijkertijd zegt Oekraïne dan zelf ook weer, nou, we verwachten in augustus wel weer te kunnen onderhandelen. Want we gaan eerst nog even land terugwinnen.
Ja, dat is raar. Wel,
mensen zijn verblind. Hè? Net zoals jij vertelde gisteren van, wat is nou eigenlijk plan B? Een heleboel mensen willen gewoon om ideologische redenen niet praten over plan B. Terwijl er gewoon militair gesproken, militair technisch, alle reden is om na te denken over plan B. Dit gaat volgens mij niet goed, tenzij ik gek ben.
Nee, ja, nee.
NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg die zegt vandaag in Bild am Sonntag dat we er rekening mee moeten houden dat de oorlog juist nog jaren gaat duren.
Ja, dat kan ook wel. Het een sluit het ander niet uit, Hugo. Je kunt best aansturen op een staakt het vuren. Dan krijg je een herpositionering van troepen. Dan gaat iedereen zijn wonden likken. Je bent in staat om te recupereren. En vervolgens begint de oorlog weer van vooraf aan. Dat is vrij normaal hoe dat werkt. Veel mensen denken, en dat moeten we echt zeer nadrukkelijk toch een keer ontkrachten, dat een staakt het vuren gelijk is als een vredesakkoord waarbij concessies worden gedaan.
Ja,
dat is niet zo.
Ik raak daar ook steeds van in de war, van het onderscheid.
Het vredesakkoord is echt wat anders. Daar doe je concessies. Een staakt het vuren doe je niet concessies. Je kan een afspraak maken over hoe de staakt het vuren wordt ingericht. Daar kun je gewoon afspraken over maken. Je kunt dan een afspraak maken over bijvoorbeeld ongelukken die gebeuren. En hoe ga je die dan oplossen? Dat moet je dan toch even met elkaar overleggen. Want op een gegeven moment wordt er geschoten en denk je, mijn god, wat gebeurt er nu? Is het staakt het vuren nu ontkracht? Ja of nee? Nou, dan ga je dus weer met elkaar praten. En zo kan dat gewoon jarenlang blijven doorgaan. Realiseer je dat sinds het einde van de Korea-oorlog in 1954... er gewoon nog steeds geen vredesakkoord is, maar alleen maar aan staakt het vuren. Dus kan rustig 70 jaar duren, jongens.
Ja.
En dus, dus ook die wapenleveranties, 4 extra MLRS'en, meervoudige raketwerkers van Amerika, gaat gewoon niet helpen.
Nee.
Terwijl Zelensky net in het zuiden is geweest, bij de Odessa in de buurt. Bezoek aan de troepen gebracht, filmpje gepost vanuit de trein terug naar huis. En zegt hij, we veroveren alles terug. Ja, dat kan dus helemaal niet op dit moment. Wat in de toekomst kan gebeuren, dat weet je natuurlijk niet. Maar dan heb je eerst een staakt het vuren nodig, moet je weer recupereren. En dan misschien over een paar jaar kan je dat wel doen.
Hey Rob, nog eens een vraag. Hè? Stel je voor dat de Russen de Donbass helemaal zouden veroveren. En ze zeggen, nou, dit is nu onderdeel van Rusland.
Ja, dat zou ik doen als ik Rus was.
En de nucleaire garantie geldt ook voor dit hele gebied.
Zou ik ook doen.
Ja, durft Zelensky dan nog aan te vallen?
Nou, ik denk dat hij dat wel doet, maar dan gaat hij gewoon over op onconventionele oorlogsvoering, wat hij nu al doet. Dus hij holt de boel van binnen uit. Dus je krijgt allemaal pocket van verzet in dat hele grote gebied. Dat zien we dus nu al gebeuren, zeg maar. Ten noorden van de Krim gebeurt dat. Bij Severodonetsk is ook zo'n pocket waar verzet komt. Dus dan begin je gewoon een partisanenstrijd. En dat is echt heel vervelend voor de Russen als je dat doet. Dat is onconventionele oorlogsvoering.
Dat kan nog wel, hè?
Ja, dat kan je rustig doen. Dat is geen enkel probleem. Want dan kun je ook altijd ontkennen dat jij het bent. Dan kun je altijd zeggen, ja, dat zijn de Oekraïners die jullie hebben opgesloten in bezet gebied. Ja, zo kan je dat doen. Maar ja, als ik Poetin was, dan zou ik ophouden als ik de hele Donbass in bezet had. Of misschien wel als ik de hele provincie Luhansk en Donetsk. Dus Luhansk moet je nog, maar Donetsk heeft hij al in bezet hebben. Als je dat hebt, kun je zeggen van, nou, tot hier en even niet verder. Ik verklaar het Russisch grondgebied en dat is fase 1. Punt. Dat heeft hij feitelijk ook met de Krim gedaan.
Ja,
dat kan. En dan is automatisch, als je het Russisch grondgebied verklaart, is automatisch een nucleaire garantie van Rusland van toepassing.
En zou dan, het is wel leuk om even over te filosoferen. Er komt dus een staakt het vuur, dat is helemaal geen onderhandeling. Oekraïne vraagt natuurlijk om veiligheidsgaranties van het Westen. En stel je voor, gewoon alleen maar een scenario. Het Westen zou dan dus bereid zijn om een nucleaire garantie af te geven voor de rompstaat Oekraïne.
Ja, maar dat kan alleen als lid wordt van de NAVO.
Ja.
Dus dat is ook de reden waarom ik gisteren in Trouw ook heb geschreven. Het zou wel eens een keer onvermijdelijk kunnen zijn. Ook al weten politici nog niet dat ze dat besluit ooit een keer gaan nemen. dat hierom staat Oekraïne gewoon bij de NAVO wordt getrokken.
Maar
dat,
je maakt kan toch niet...
dat maakt het een stuk eenvoudiger. Ja,
maar kan je een land dat een grensconflict heeft opnemen in de NAVO? Of moet er dan eerst een oplossing voor zijn?
Nee, je kan het ook niet opnemen in de Europese Unie en toch gaat het gebeuren. Maar dat heeft te maken met de bijzondere situatie die we nu hebben. Wat we nu aan het doen zijn in Europa en met Amerika is containment. En onderdeel van die indammingspolitiek, dus gewoon echt koude oorlogs denken. Onderdeel van die indammingspolitiek wordt gewoon het aanvaarden dat die landen lid worden van de Europese Unie en de NAVO. Want daarmee creëer je een aaneengesloten gebied. Veel makkelijker te verdedigen, veel makkelijker in de besluitvorming. Ja, ik vind het ook niet fijn. Kijk, ik had het liever ook niet gedaan, want die twee landen zijn absoluut niet klaar om lid te worden van die organisaties. Maar dit is een hele bijzondere situatie, dus dan krijg je dus dit soort gedachten.
En als we het allemaal niet zouden doen, Rob, dan gaat dus Rusland gaat zich reconstitueren, gaat zich herstellen en die gaat weer aanvallen.
Ja.
En dan gaat Oekraïne weer een stuk verliezen. Eigenlijk is
veiligheidsgarantie daar, Jan, is mogelijk de enige wijze om op redelijk afzienbare termijn een oplossing te krijgen voor dit conflict. Het is een verschrikkelijk lelijke oplossing, maar daarmee is het conflict vermoedelijk even ten einde en kan je de rompstaat Oekraïne verder gaan opbouwen met geld van de Europese Unie en Amerika. Het is echt een serieus scenario. En ik zie ook nu dat ook andere analisten tot diezelfde conclusie beginnen te komen.
Nou, nu even wat vrolijks. De opera in Odessa is weer open.
Oh,
Odessa is een ontzettend mooie stad. Hè? En dan gingen dus de rijke Russen gingen daar natuurlijk naartoe in de zomer. Ja. Hij was 1/3 gevuld vanwege de veiligheidsproblemen natuurlijk. Maar er klonk dus het duet van Romeo en Julia, arias van Tosca en Turandot. En ook van een Oekraïense componist Konstantin Dankevich. Maar bedenk wel jongens, dit, ook in culturele zin, dit is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de ziel van Oekraïne.
Het is
nog wel een debat dat sommige Oekraïners willen dus dat helemaal decoloniseren. Dus dan mag je niet meer Russische componisten spelen. Dat is natuurlijk totaal onzin. Die gekte moeten ze gauw verlaten. Maar goed, het is wel mooi dat dit gebeurt.
Ja. Misschien nog even een klein uitstapje naar Syrië. We hadden het gisteren over de AfD die een Braziliaan op had gepakt. Die wilde gaan werken bij het strafhof in Den Haag. Maar die man die bleek een vermomde Rus te zijn. En we hebben toen uitgelegd dat een vrij normale manier van doen is. Wat er vandaag is bekend geworden, is dat er een heel netwerk is opgerold van complotdenkers die ondersteund werden door de Russen. Die gebruik maakten van officiële overheidsaccounts van de Russische regering. En die waren bezig om allerlei nepnieuws te verspreiden over chemische wapens. Die zouden niet zijn gebruikt in Syrië. Ze hebben de OPCW, dus Organisatie voor de Preventie van Chemische Wapens, in Den Haag hebben ze aangevallen, althans woordelijk, dat die organisatie niet deugde. Want die houdt zich ook bezig met die Skripal-casus in Salisbury, waar de Russen een ex-spion van Rusland hebben proberen te vergiftigen. En je ziet dus gewoon hoe dat werkt. Het belangrijkste doelwit was waren de zogenaamde Witte Helmen. Dat is een NGO die zich bezighoudt met het op vrijwillige basis evacueren van mensen uit Syrië. En dat zou eigenlijk dan een soort mantelorganisatie van IS of Al-Qaeda zijn. Maar dat soort netnieuws is verspreid. Maar het punt is, en dat is dus wel echt heel erg belangrijk, er wordt 1,8 miljoen mensen luisteren daarnaar en die nemen dat ook letterlijk. Wow. En dat is precies ook wat we gewoon in het Westen zien. En dat is echt een van de grote problemen en onderdeel van die hybride oorlogsvoering die Poetin op dit ogenblik aan het voeren is tegen het Westen. Ja, dat gaat met economische middelen, dat gaat met desinformatie en dat gaat dus met het inzetten misschien ook wel gewoon van cyberaanvallen of aanslagen. Ja.
En dat zijn dus effectieve wapens?
Dat is redelijk effectief, want een behoorlijk deel van de bevolking in West-Europa gelooft deze onzin.
Er zijn Nederlandse politieke partijen die gratis propaganda voor Poetin.
Oh, zeker. Ja. Absoluut.
Het is echt ongelooflijk.
Ja.
Hey, en we moeten misschien nog even genoemd hebben. Duitsland komt met noodmaatregelen om het gasgebruik terug te schroeven. Het gaat in elk geval om meer steenkoolgebruik, zodat gas overblijft voor de opslag voor komende winter.
Heel verstandig.
Maar waarom durft Habeck nou niet te zeggen, hij is zo goed. Van jongens, we hebben kerncentrales, die zijn redelijk veilig en we gaan nog even die weer opstarten. Waarom?
Ja, ik snap het ook niet. Ja, misschien kan dat technisch niet, dat weet ik niet. Maar ja, ik begrijp het ook niet. Men is ook bang voor het electoraat.
Hm. Ja.
En men heeft ook natuurlijk, het is hetzelfde probleem als in Nederland. Men heeft zich gecommitteerd aan vergroening. En eigenlijk zou je nu gewoon heel eerlijk moeten zijn en zeggen van oké, we gaan vergroenen, maar laten we even kijken hoe we deze winter doorkomen. Ja, volgend jaar of een jaar daarna gaan we gewoon volle kracht vooruit. Maar we zitten nu in een bijzondere omstandigheid. We willen nog steeds niet inzien dat we gedeeltelijk over moeten schakelen op een oorlogseconomie.
Ja.
En dat heeft gewoon te maken met de gierende inflatie. Het heeft op te maken met de energiekrapte. Dat betekent gewoon dat je moet gaan aanpassen. En dat willen we gewoon niet.
En precies dit plan, dat is ook een optie voor het kabinet in Nederland. Hè? Want volgens mij draai je hier veel kolencentrales nu op halve kracht.
Ja, zeker.
Die kan je vol aanzetten en dan spaar je gas voor de winter.
Tuurlijk, dat is precies wat je moet doen. En dan moet je die gasvoorraden gaan aanvullen. Ja. En iedereen weet dat moet gaan gebeuren. En iedereen weet ook dat als de nood aan de man komt, Groningen moet open gaan. Maar men wil zich, denk ik, gewoon laten dwingen. En dat is, denk ik, een zeer risicovolle strategie in deze. Men wil zich laten dwingen door de omstandigheden. Maar dan ben je dus feitelijk te laat. En dan zit je dus echt zonder gas.
En Habeck die praat ook echt van, je moet de thermostaat straks op 17 graden gaan zetten. Hè?
Ja.
Dat hoor je in Nederland niemand zeggen. Hè?
Nee.
En even wat die kerstnaam zegt, ik geloof dat dat waar is. Dat technisch kan je dat niet zomaar opstarten. Dat duurt een enige tijd.
Ja. Ja, maar dan moet je er nu mee beginnen misschien. Ja, maar dat weet ik niet. Ik weet ook niet in hoeverre al zijn ontmanteld. Ik heb geen idee.
Ja. We hadden gisteren al dat bericht over die Franse kerncentrales nog op 50%.
Ja,
wat een puinhoop, zeg.
Jongen. We hebben ons echt gewoon chantabel gemaakt in de richting van Rusland, dus van Poetin. En dat is zeer laakbaar, hoor, wat de regeringen hier hebben gedaan.
Ja.
Hey jongens, ik vind het gezellig, maar zullen we gewoon weer verder gaan met onze zondag?
Ja. Ik ga snel weg, ik ga naar het vliegveld en ik zie jullie morgen weer terug.
Yes. Tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.